En dan blijkt dat we eerst te maken hebben met een onbekende losser, alvorens de bekende losser zal verschijnen. Dat het een onbekende losser is, hebben we al gezien. Maar ik sluit toch nog maar even aan bij die term ploni-almoni. Dat is toch wel interessant, want na veel naspeurwerk zijn we er dan toch nog achter gekomen waar die woorden eigenlijk vandaan komen. Wel, ik heb net al gezegd, die uitdrukking betekent inderdaad die en die. Shulk 1, het is echt precies goed vertaald. Zo en zo, zouden de Engelsen zeggen. Het zijn woorden die ook bijna gelijk zijn wat betekenis betreft. Maar als we ze dieper nazoeken, deze woorden, en we komen tot hun oorspronkelijke wortel, zoals dat dan heet, dan blijken die woorden ook nog ongeveer hetzelfde te betekenen. Want dat ploni, dat komt van een woord wat betekent scheiding. Eigenlijk mijn scheiding, vanwege die i die erachter staat. Maar dat betekent inderdaad scheiding. In het Hebreeuws wordt dat stam wordt geschreven met een vee, een lamet en een he. Er zijn er sommigen die dat dan opschrijven. Hè? Een vee, een lamet en een he. Dus een 80, een 30 en een 5. Zo schrijf ik het altijd. 80, 30, 5. Veel makkelijker. Zie ik in één oogopslag. Hoef niet bij te denken. 80, 30, 5. Dat woord betekent scheiding. En daarom dat aanwijzend voornaamwoord van zulk een, dat duidt inderdaad op scheiding, want het wil zeggen niet deze, maar die. Het duidt op dat er verschil is. Hè? Niet ik, maar jij. Dat is de gedachte ongeveer. Niet deze losser, maar die andere. Daar komt het vandaan. Daar komt de betekenis van dat woord ploni vandaan. Maar oorspronkelijk betekent het scheiding. Niet de ene, maar de andere. Er is dus verschil. En dat wordt uitgedrukt in die term ploni. Mijn scheiding, letterlijk vertaald. En dat is dus een alternatieve vertaling voor het woord. Mijn scheiding. En die uitdrukking almoni, die kan op gelijke wijze vertaald worden. Almoni betekent namelijk mijn doofheid. Dat is heel gemakkelijk. Je kunt het zo in een woordenboek of in een concordantie, dat is nog beter, nazoeken. Want almoni komt van alaam, en dat is, wordt geschreven met een alef, een lamet en een mem, dus een e, 1, 30, 40, en dat betekent gewoon doofheid. En daar komt het vandaan, mijn doofheid. De i erachter wil zeggen de mijne, hè? Mijn doofheid. En het is zelfs zo dat dit woord doofheid ook gebruikt wordt voor weduwschap. En dit is gewoon een taaloefening die we nu houden. Want waar het om gaat is dat doofheid duidt op scheiding. Dan zijn we weer rond, hè, met het verhaal. Doofheid wil zeggen dat er scheiding is. De een hoort de ander niet. Er is dus een afscheiding. Er is geen leven. Doofheid is in de Bijbel altijd een beeld van de dood. Afgezien van dat er zelfs ronduit in de Bijbel staat dat de doden niks horen. Is het zo dat als men het woord niet kan horen, dan leeft men niet. Dan is er geen gemeenschap en is het dus doofheid. Maar doofheid staat dus ook voor weduwschap, want dat is precies hetzelfde. Of weduwnaarschap, dat is ook precies hetzelfde trouwens. Want ook dan is er scheiding. In verband met een huwelijk gaat het dan om, hè. De scheiding gekomen binnen dat huwelijk. Dus mijn doofheid of mijn weduwschap betekent eveneens dat er scheiding is. Zodat deze woorden ook op andere wijze dezelfde betekenis naar voren brengen. Maar passen wij het typologisch meteen toe op de huidige situatie van een verborgen Christus, een Christus die wij alleen kennen als de Geest, dan is het al helemaal niet moeilijk, want het bijzondere van deze tegenwoordige tijd is namelijk dat er scheiding is tussen de Heer en Israël. En dan bedoel ik niet zozeer scheiding van het huwelijk, maar ik bedoel heel speciaal gewoon dat hij zijn aangezicht voor Israël verbergt. De Heer kent Israël niet en Israël kent de Heer niet. Dus een duidelijke scheiding tot stand gekomen. Ze zijn beiden apart gezet. Dat is de gedachte. Dat was het alleen maar omdat de Heer vroeger in Israël woonde en tot de zijnen kwam, volgens Johannes 1. Maar later heeft hij zich uit Israël teruggetrokken en de scheiding tot stand gekomen. Een wolk onttrok hem aan hun ogen enzovoorts. En dat is het dan. Dat is mijn scheiding. En sindsdien kennen we hem als de Geest. Het is aardig. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat was bij de hemelvaart in Handelingen 2. Maar een wolk is in de Bijbel altijd een beeld van de Geest. Dus niks moeilijks aan. In plaats van de Heer Jezus zag men de wolk. En dus de Geest. Dus scheiding duidt op de tegenwoordige scheiding tussen de Heer en Israël. En datzelfde geldt zeker voor doofheid. Want doofheid is wat toegeschreven wordt aan de Heer nu in zijn relatie tot Israël. Dat zijn de woorden uit Jeremia bijvoorbeeld, die in onze dagen actueel zijn. Nou ja, al bijna 2000 jaar, daar gaat het nog niet om. Maar ze zijn in onze dagen actueel, want u weet dat wij niet zoveel met de mode meegaan, hè. Dus het is actueel, namelijk dat we te maken hebben vandaag aan de dag, net als in de dagen van Jeremia, met een ongelovige Joodse natie, waarvan trouwens het grootste deel in ballingschap verkeert, dat was toen ook zo namelijk, waarbij dat deel van Israël wat in het land was, meende dat de Heer hen wel zou uitredden, omdat er nou eenmaal toch wat, nogal wat messiaanse beloften gedaan waren door de Heer zelf aan Israël. En men zei dan ook, de Heer zal ons wel redden en de Heer zal ons wel Jeruzalem doen houden, zal ik maar zeggen. Jeruzalem zal niet verwoest worden. Er waren ook zeer veel profeten in die dagen die dat predikten. Die zeiden, al zo zegt de Heer, Jeruzalem zal gespaard worden. Maar de Heer zelf zei, Jeruzalem zal niet gespaard worden. Want Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is wat Jeremia dan ook te zeggen kreeg. En bovendien zei hij tot Jeremia, bid niet, gij dan bid niet voor het volk en hef geen geschrei tot mij aan. Want ik zal u niet horen, staat er. Ik zal u niet horen. Staat er niet één keer, er staat er minstens een keer of vier. Men gaat nou helemaal niet opzoeken met u, want het heeft weinig zin. Het gaat erom dat die situatie van toen, dat is in ieder geval profetisch voor de situatie zoals wij die vandaag aan de dag kennen. Een Heer die zijn aangezicht voor Israël verbergt, maar een Heer ook die zich doof houdt voor Israël. Hij hoort niet. Dat zo is, dat horen wij natuurlijk te weten uit de Bijbel, hoewel natuurlijk de geschiedenis ook voldoende is om het te weten. Dat zegt natuurlijk nooit alles, dat weet ik wel, maar bedoel maar zo, ik sta nu dingen te vertellen die gewoon uit de Bijbel komen, maar die iedereen die de laatste tientallen jaren heeft meegemaakt, zoals ik, die moet weten dat de Heer niet hoort. We zitten met een moeilijk probleem soms. Wij denken dat het heel normaal is dat de mensheid maar een eind aanrommelt en dat God niks van zich laat horen. Wel, dat is niet normaal. De normale situatie is dat God zich bemoeit met de mens. God is woord en dus openbaart hij zich. God spreekt tot de mens, zeker tot de gelovigen. Hij gaat met hem om, hij wandelt met hem, spreekt tot hem enzovoort. En men spreekt terug. Dat vind je in het Oude Testament tenminste betrekkelijk regelmatig. Dat is een normale zaak. En God bemoeit zich met economische situatie, met politieke situatie, met natuurkundige situatie, bemoeit zich overal mee. Het is zijn wereld, het is zijn schepping, dat is een normale zaak. Als wij geloven dat er een schepper is, en dat er een schepper is die deze schepping gemaakt heeft, dan is het normaal dat die schepper zich ook met de schepping bemoeit. Echter, wij leven vandaag in een uitzonderlijke situatie die wij voor gewoon zijn gaan zien, maar die niet gewoon is. Wij leven in een uitzonderingssituatie waarbij de schepper zich van zijn schepping heeft teruggetrokken en zich voor de wereld, voor de schepping dus, verbergt. Heeft zijn woord achtergelaten, dat is waar. Hij geeft ook zijn geest, maar juist dat geest geven aan ons, dat is niet een openbaring van de Godheid aan ons, maar integendeel, het is juist andersom. Het is een verberging. De Heer ging weg, zegt hij, maar, we hebben die woorden ook in de tijd gelezen, ik zal u een andere trooster zenden, maar dan wel een onzienlijke, een die verborgen is. En tot vandaag aan de dag hebben wij de problemen mee om uit te maken of iets van de geest van God is of van een andere geest. Want geest is juist verberging, juist het onkenbare. Nou, dat is het hele punt. Het bijzondere is juist dat God niet spreekt. Dat is niet de normale situatie. Het bijzondere zou niet zijn dat God wel spreekt. Dat zou juist normaal moeten zijn. Het bijzondere is dat God niet spreekt. En dat is ook het kenmerk van deze tegenwoordige tijd die gelegen is tussen de opstanding en de wederkomst van Christus. Of beter gezegd, gewoon tussen het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Dat is deze bedeling waarin de Heer een positie heeft, officieel ook in de wereld. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar wij zien dat niet. Hij heeft zich teruggetrokken. Nou, dat is het. Hij heeft zich gescheiden, hij heeft zich afgezonderd van de wereld. Hij is doof ook voor de wereld. Ik dacht dat 2000 jaar geschiedenis langzamerhand wel genoeg zou moeten zijn om dat ook inderdaad te bevestigen. Hij is doof voor de wereld. Bovendien zal blijken, dat is een heel eigenaardige zaak ook, dat wij van de hele heilsgeschiedenis, ik bedoel dus de geschiedenis vanaf Adam, hebben wij de geschiedenis in de Bijbel staan, of we hebben de profetieën van, normaal allebei, de geschiedenis en de profetie, dat wil zeggen, het wordt eerst voorzegd en daarna gebeurt het ook inderdaad zo, maar van de afgelopen 2000 jaar hebben wij het niet. Nou ja, er zijn er die anders leren, dat weet ik ook wel. Maar algemeen gangbaar is dan toch dat van de laatste wereldoorlog, zal ik maar zeggen, de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval niks in de Bijbel te vinden is. En van de Franse tijd niet, en van de ontdekking van Amerika niet, en Karel de Grote niet, en Karel de Vijfde ook niet. Laat staan de eerste, de tweede, de derde en de vierde, want die waren er ook nog. Het staat er allemaal niet in. Niet profetisch, en uiteraard ook niet als geschiedenis. God zwijgt. Ik weet wel, dat heeft anderen het idee gegeven om het gat op te vullen. En over te gaan tot het schrijven van de Koran. Of het boek van Mormon. Ik noem maar iets wat dan tamelijk dicht bij de Bijbel ligt. Hè? Of geacht wordt te liggen, want ik wil er geen discussie over hebben. Maar men heeft het gat ontdekt. En inderdaad, dat gat is er. Zie, God zwijgt namelijk. En God bemoeit zich niet met de wereld. Het enige wat hij doet, en eigenlijk hebben we dat vanavond al gezegd, het enige wat God nu doet, is de gelovigen trekken uit de wereld. Je vindt een vergelijkbare situatie in de dagen van Abraham, de profetisch natuurlijk, waarbij God zich niet bemoeide met de Babyloniërs en met Ur der Galdeeën, maar hij haalde Abraham eruit. Ja, ik kan niet zeggen, hij bemoeide zich niet met Sodom, maar haalde Lot eruit, want zo was het niet. Hij bemoeide zich wel met Sodom, want de normale situatie is dat de Heer zich wel degelijk bemoeit met de gang van zaken op aarde. En hij bracht een oordeel, bij gelegenheid. Of hij bracht een zegen, ook bij gelegenheid. En vandaag aan de dag is dat niet aantoonbaar. Mensen vragen zich in alle ernst af, want ze lezen niet de Bijbel, maar wel de krant. En de boeken van Dr. de Jong, zou ik maar zeggen. Ze vragen zich in alle ernst af waar God was toen wij hier oorlog hadden. Nou, hier en daar, hè. Hadden we oorlog. Maar men vraagt zich af, waar was God dan? Waar was hij dan? Waarom bemoeide hij zich niet mee? Een merkwaardige zaak, want men was hem kwijt. Ja, toen de situatie in de notabene in de laatste wereldoorlog, had je de situatie in Nederland dat gereformeerden en communisten samenwerkten tegen de bezetter. En aan welke kant stond God dan? Aan de kant van de bezetter, aan de kant van de communisten of aan de kant van de gereformeerden? Nee, nou eerlijk, dat is gewoon een historisch feit. Het is niet als kritiek bedoeld, maar zo was het nou eenmaal. Waar was de Heer dan? Dat is niet aantoonbaar. Hij verborg zich. Waar hij was, wel de vraag kan zo niet gesteld worden. De vraag waar de Heer was kan eenvoudig beantwoord worden, maar los van de politiek. Waar de Heer was, is makkelijk genoeg, in de gelovigen namelijk. Maar dat had niks met politiek te maken. Want de gelovige wordt juist getrokken uit de wereld en krijgt een plaats in een heel ander koninkrijk waar helemaal die oorlog niet is. Nou, dat is het hele verhaal. En ja, dan kun je zeggen, dat accepteer ik niet. Dat zijn de mensen die zeggen, dat accepteer ik zo niet. Dat kan wel wezen, maar dat moet er niet bij mij zijn natuurlijk. Want dit is gewoon een feit. Een Bijbels feit en bovendien een historisch feit dat wij te maken hebben met een tijd van nu bijna 2000 jaar, waarin de Heer zich niet actief bemoeid heeft met het wereldgebeuren. Hij verbergt zich en heeft zich in ieder geval niet actief bemoeid met de lotgevallen van Israël. Het enige wat we daarover kunnen zeggen is dat hij kennelijk dan toch gezorgd heeft dat Israël in stand bleef. Maar waar en hoe en bij welke gelegenheden, dat kunnen we niet eens aanwijzen. Je kunt alleen maar eens een algemeenheid naar voren brengen. En dan nog moeten we zeggen dat langzamerhand de tijd gekomen is dat we gaan vaststellen dat de Heer zelf zorgt dat niet alleen Israël, maar zelfs deze wereld in stand blijft. Anders dan ging dat ook nog fout, zal ik maar zeggen. Hè? Want hij heeft er nog zijn plan mee te volvoeren. Maar daar blijft het dan ook bij. Nou, ik ga er niet verder op in, want er wordt een politiek praatje. En een politiek praatje draait er altijd op uit dat God er geen rol in speelt. Daar kun je lang en kort over zijn, maar zo is het nou eenmaal. Goed, dus dat vergeten we dan gewoon. Waar het nou om gaat, is dat we te maken hebben met deze Ploni Almoni, wiens aanduiding eigenlijk betekent, we weten niet wie hij is. zo en zo, naamloos. Maar de naam zelf, of de aanduiding zelf, duidt in ieder geval op iemand die in afzondering is. Die is gescheiden is, die zich scheidt van de wereld. Want dan pas ik er meteen typologisch toe. En die doof is voor deze wereld. Want dat is het verhaal. Het gaat er niet om of hij naar ons luistert. Hij kan rustig doof zijn voor ons. Dat geeft helemaal niks. Voor de wereld bedoel ik. Kan hij best doof zijn. Dat maakt niks uit. Het gaat er namelijk om, gaat om het tegenovergestelde. Het gaat erom of de wereld ook doof is voor hem. Daar zit het verhaal. Het punt is niet of God wel luistert naar wat wij te zeggen hebben. Het gaat erom of wij wel luisteren naar wat God te zeggen heeft. En wat God te zeggen heeft, heeft hij allemaal al gezegd. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen, dat is alweer 2000 jaar dus, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarmee is alles gezegd. Dat is Gods laatste woord. Hij is het woord Gods, het is dan ook het laatste woord. Hij is de alfa en de omega, daar is alles mee gezegd. Niet alleen het laatste woord, maar zelfs de laatste letter. En de vraag is alleen of wij dat woord accepteren, of wij wel horen naar zijn woord. En als dat gebeurt, dan zal blijken dat de Heer de gelovigen trekt uit deze wereld. En hoewel de Heer doof is voor de wereld, is hij dan niet doof voor de gelovigen uiteraard. En dan kunnen we rustig terugpraten. Maar het blijft zo dat wij hem niet zien. Dat wij, zoals Petrus zegt, wij hebben hem lief, hoewel wij hem niet gezien hebben. En dat is het nou maar net. Want dat is de kern van deze bedeling, waarin wij Christus alleen kennen als de geest. De onzienlijke, maar degene die wel degelijk tegenwoordig is, maar dan in de gelovigen, en die ook wel luistert, maar dan alleen naar de gelovigen. En dat is het verhaal. Ja. Ja, daar kunnen we lang en kort over zien. Je kunt natuurlijk vragen, maar luistert God dan niet naar het gebed van een zondaar? Dat is zo moeilijk, dat hangt er vanaf hoe dat dan zit, hè? Een zondaar, dat kun je zo niet zeggen. Is hij een gelovige of niet? Dat is de norm. En begrijpt u me nou goed, zelfs een eenvoudig gebed als, o God, wees mij zondaar genadig. Wel, zo'n gebed hoeft God niet eens na te luisteren. Hij is namelijk allang genadig geweest. Laat u niet misleiden hoor. God is allang genadig geweest. Daar staat ook in het Nieuwe Testament, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons. De vraag is niet of God ons wel genadig wil zijn. De vraag is of wij zijn genade accepteren. En het gebed in die zin is dan ook andersom in de schrift. Wij vinden dat Paulus bidt van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Omdat de genade van God al lang aan de mensen verschenen is. Wij hoeven niet om genade te vragen. Wij hoeven het alleen te aanvaarden. God vraagt ons of wij zijn genade ontvangen. Zie. En dan zijn we weer rond. Het is de vraag of wij naar hem horen. En dat is ook in verband met Israël is dat het geval natuurlijk, want dat is dan Romeinen 10, waar staat in verband met Israël speciaal, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. God heeft gesproken. Niet wij spreken en God luistert, maar God heeft gesproken, de vraag is of wij luisteren, dat is het verhaal. Nou, hoe dan ook, wanneer we hier spreken over deze losser, dan moet het duidelijk zijn dat we te maken hebben met een zich verbergende Christus, die wij ook kennen als de geest van Christus, want dat is volstrekt hetzelfde, en dus als de Heilige Geest. Dat neemt niet weg dat als we spreken over de losser van Israël, dat we dan te maken krijgen met iemand die wel degelijk zal verschijnen, op de Olijfberg of zo, ik noem maar even wat, hè, maar hij zal inderdaad verschijnen, maar dan zijn we terecht bij de figuur van Boas, de broer. De tweede losser, in die zin. Het is heel goed om daarbij van eerste en tweede te spreken, want hoewel wij als gemeente en Israël straks, als het tot geloof komt, in feite allemaal deel uitmaken van allen die zalig worden, allemaal gelovigen zijn, zal ik maar zeggen, hoewel we dan allemaal precies in dezelfde dingen geloven, is het dan toch zo dat de gemeente gerekend wordt als een eerste en Israël gerekend wordt als een tweede. En zo is het maar net. En zo kun je ook over de zienlijke en onzienlijke dingen spreken als over eerste en tweede. Dat gebeurt eigenlijk ook in 1 Korinthe 15. En zo kun je over de verlosser spreken als over de eerste en de tweede. Waarbij we dan hier althans eerst te maken krijgen met deze ploni almoni, de verborgen losser. En daarna met de geopenbaarde losser. Ik moet u zeggen, ik heb dat verhaal van deze Mr. So-and-so heb ik eens nagezocht bij een bekende Jood onder de naam Weinreb, die ook nogal eens wat vertelt over de Bijbelse dingen. En dan is het bijna vermakelijk, het is ook niet treurig hoor, maar het is bijna vermakelijk om te zien dat zo'n man er wel een verhaal over ophangt, maar niet weet wat het is. Hè? Hij kent hem niet. En dat is de beste illustratie die er is. Hij kent hem niet. Weet er een boel over te vertellen, maar weet niet wie het is. Want hij is die losser die zich inderdaad verbergt voor Israël. Iemand die niet gelooft in de Heer Jezus als de beloofde Messias, als Jezus van Nazareth, niet als een Messias, maar als de Messias van Israël. Wel, zo iemand is inderdaad blind en voor zo iemand verbergt zich God. Dan luistert God ook niet naar en andersom gebeurt het dan ook. En dan zie je die blindheid. Ik raak wel eens wat geïrriteerd. Sommige mensen zeggen dat ik een aanhanger ben, namelijk van Weinreb. Ik denk, laat ik het nou eens hardop zeggen en dan weet u meteen dat het niet zo is. Integendeel. Ik ben geen aanhanger van welke ongelovige dan ook. Laat ik het dan maar eens goed hard zeggen. Dan is dat misschien langzamerhand een keer duidelijk. Hè? Hij weet het niet. Wij weten het wel. Zie? En hoewel misschien men de goede weg wijst en de goede richting aangeeft, weigert men zelf de weg te bewandelen. Dat is het verhaal. Dat is wat wij wel doen en daarom weten wij wel wie hij is. Staat hier niet bij in Rut, staat niet in het Oude Testament wie hij is. Maar ja, wij hebben bovendien ook het Nieuwe Testament. En dat verschijnsel van een losser die zich verbergt, dat kennen we uit het Oude Testament. Maar al was het maar omdat het juist in het Nieuwe Testament zo uitdrukkelijk gezegd wordt, waarbij verwezen wordt naar het Oude. Nou, dat is het verhaal. Maar goed, laat ik de draad oppakken. Waar waren we ook weer gebleven? We waren gebleven in, eens even kijken, bij vers 6, denk ik. Ja, bij vers 6. Want daar stond, toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. En we hebben gezien dat dat erfdeel, wat deze losser misschien zou verderven, wel, het erfdeel is simpel, de gemeente. Wij als gemeente zijn het erfdeel van Christus. En we zijn het volk voor zijn naam, zijn persoonlijk eigendom, zijn persoonlijke erfenis. En daarom hebben wij ook, er staat ook van ons, dat wij deel hebben aan de erven der heiligen in het licht. Hè? Getrokken uit de duisternis en geplaatst in het licht van Christus en van deze geest. Dus deze losser kan het niet doen, want deze losser is de tegenwoordig verborgen Christus, die al een erfenis heeft, namelijk in de gemeente. En de lossing van Israël als volk zal de lossing, of de totstandkoming, zal ik dan maar zeggen, van de gemeente in gevaar brengen. Het een verdraagt het ander niet. En vandaar dat hij zegt, ik kan niet lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. En dan wordt de lossing van Rut en Naomi, en de lossing van het land dus, want het gaat om een stuk land, hè, dat weet u nog, hè. Het ging om een stuk land uit vers 3. Het gaat om de lossing van de aarde, de lossing van Israël dus inderdaad. Wel, daarvan wordt gezegd, los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. En de lossing van Israël en de aarde wordt dus doorverwezen naar Boas. Boas die een type is van de komende Messias. De man geweldig van vermogen, uit Bethlehem geboortig, en die zich zou openbaren. Dat is het verhaal. En dan komen we terecht in vers 7, waar dan staat, nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël. Dat een gewoonheid staat schuin gedrukt. Dat betekent dat de vertalers het erbij gemaakt hebben, omdat ze anders bang zijn dat wij het niet begrijpen. En misschien hebben ze wel gelijk. Dus er staat, nu was dit van ouds in Israël. Het was gewoon van oud zo in Israël. Bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Dus het was van oud zo gebruikelijk. Ja, gebruikelijk en een gewoonheid. Nou, dan moet ik toch even wat erbij vertellen. Dat dit berust op het misverstand dat de oud-testamentische wetten inderdaad door Israël gehanteerd werden. En dat is een misverstand, want het gebeurde nooit. Nou, het gebeurde bij hoge uitzondering. Je had dan, laten we zeggen, van die godsdienstfanaten. Het woord kent u waarschijnlijk wel, hè? Hebben ze dat nog nooit tegen u gezegd? Dan komt het nog. Dan heb je van die lui die dat dan veel te serieus nemen en het letterlijk toepassen, dat is die gedachte, en dan passen ze die wetten letterlijk toe. Zo was dat onder Israël. Een enkeling deed het ooit, maar normaal gesproken gebeurde het nooit. Als je leest over het vieren van het Loofhuttenfeest, dan zult u hooguit kunnen ontdekken dat het 2 keer gevierd werd in de hele historie van Israël. Ja, tegenwoordig viert men het elk jaar. Ja, sinds men de Messias verworpen heeft, viert men het elk jaar. Zo ligt het ongeveer. En daarvoor deed men het niet. Heel gek. Heel rare situatie. Nou, en datzelfde geldt voor het paasfeest. Pesach werd ook bijna nooit gevierd. Ook 2 of 3 keer geloof ik, alles met elkaar. Waarvan 1 keer nog in de 2e maand. Ook in plaats van in de 1e maand. Dat is ook een mooi verhaal. Maar daar gaan we het ook niet over hebben. En verder hebben we de wet op het Sabbatjaar. Ik meen dat daar vanmorgen over gesproken is, ook om deze plaats. Wel, het Sabbatjaar werd nooit gevierd. Elk 7e jaar moest het land braak blijven liggen. Maar men deed het nooit, want de zonde natuurlijk. Hè? Dat kost een boel geld hoor, als je... Hè? Stel je voor dat wij gaan zeggen dat ze in Urk voortaan nog maar 6 jaar mogen vissen en 7e jaar helemaal niet. Je zal eens wat beleven. Toch is de gedachte niet zo gek hoor. Hè? Als men dan zo nodig de wet wil hanteren, hè? Dan weet ik er nog een paar. Het zou wel aansluiten bij de traditie daar. Maar ik denk niet dat het gebeurt, want het kost miljoenen, heb ik wel begrepen. He? Nou goed, en dan heb je zoiets. Men deed het dus niet. Dan hebben we het nog niet eens over het jubeljaar, het 50ste jaar, waarin alle onroerend goed terugging naar de oorspronkelijke eigenaar en waar alle slaven weer vrijlaten en gegeven werd en al die dingen. Dus nooit gebeurd. Zelfs zo sterk dat de Babylonische ballingschap, die kwam over Israël, juist omdat men 70 sabbatjaren niet gevierd had. Dat wil zeggen dat men 7 x 70 jaar, 490 jaar lang dus, geen sabbatjaren gevierd had. En daarom werd het land vervolgens 70 jaar braakgelegd, verwoest. 70 jaar van verwoesting over het land Israël, omdat men het sabbatjaar nooit gevierd had. En tot vandaag aan de dag wordt het niet gevierd. Maar het is een Bijbelse instelling. Dan heb je de wet op het Nazoreërschap. Wij kennen er maar 1. Dat is Simson. Ja, zelfs de Heer Jezus niet. Hoewel het Nazoreërschap een type is van Christus natuurlijk. Maar zelfs de Heer Jezus was geen Nazoreër. Hij dronk wijn namelijk. En de Nazoreër mocht dat niet. En de Heer deed het wel. Hij had zelfs een reputatie opgebouwd als wijnzuiper. Dus kun je nagaan. Dus we kennen maar... Ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Ja, ik zeg niet dat hij dat was. Ik zeg alleen dat hij die reputatie had. Dat was gewoon zo, dat staat er ook. Hè? Dus dat dronk hij wel. Nee, daar bedoel ik niks mee. Hij dronk dat wel. Dus dat wil zeggen, we kennen maar 1 Nazoreër uit het hele Oude Testament. En dat was Simson. En verder deed niemand daaraan. En dacht je nou echt dat men wel iets deed aan die wet op de lossing? En dat het gewoon was bij de lossing en de verwisseling. Dat was niet gewoon, maar het was wel zo dat het in de wet stond. Het was niet van ouds een gewoonheid, het was van ouds. Namelijk, het stond in de wet dat het zo moest. Het was niet zomaar een gebruik. Integendeel, het was helemaal geen gebruik, maar het stond in de wet. Zie? Namelijk, in Deuteronomium 25 staat dat. Maar laat ik even nog op het vers ingaan. Er staat in vers 6, of vers 7. Nu was dit van ouds in Israël, dat wil zeggen, stond gewoon van ouds geschreven in de wet. Het was van ouds in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling. Maar de lossing en de verwisseling is gewoon de verwisseling van de lossing. Dit is nu een prachtig voorbeeld, heel mooi voorbeeld van de Hendiadis. Lossing en verwisseling zijn 2 totaal verschillende dingen, maar het wordt hier tot 1 gemaakt. De verwisseling van de lossing. Als de lossing verwisseld werd, dat wil zeggen als niet de ene maar de andere loste, dan was dit volgens voorschrift, dat als die verwisseling van de lossing vastgesteld moet worden, bekrachtigd moest worden, want het is een juridische aangelegenheid, dan was het zo trok de man zijn schoen uit, vers 7, en gaf die aan zijn naaste. Dat wil zeggen, degene die niet wilde lossen, die trok zijn schoen uit en die gaf hem aan degene die wel wilde lossen. En dat was dan zijn naaste. Dat het zijn naaste was, dat hebben we al eens besproken. Want we krijgen eerst degene die gelost moet worden. Daarna krijgen we de eerste rechthebbende losser. Dat is dan zijn naaste. En als die losser niet kan lossen, dan gaat hij naar de volgende losser. En dat is dan de naaste. Dat is heel gewoon. Dus we hebben hier te maken met de naaste van de naaste. Dat kan, hè. De naaste van de naaste van Rut. Dus dat heb ik al uitgelegd. De naaste is per definitie de losser. Maar dat wist u waarschijnlijk al. Daarom hebben we die naaste ook inderdaad lief. Omdat hij onze verlosser is. Zo gemakkelijk. Nou, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot getuigenis in Israël. Dat wil zeggen, er werd het gezien. Het was een demonstratie. Het was omdat iedereen het zien zou. En het is een wet die rechtstreeks aangehaald is uit Deuteronomie 25, vers 9... Want daar staat hoe dit allemaal gebeuren moet. Deuteronomie 25, daar gaat het dan om het leviraatshuwelijk. Want we hebben er een mooie term voor gevonden. Het zwagerhuwelijk noemen wij tegenwoordig. En in de Statenvertaling heet het het huwelijk met de schoonbroeder. Ja, wij hebben schoonbroeders afgeschaft. We hebben het zwagers genoemd. Dat vind ik ook zo'n raar woord, hè. Zwager. Nou ja. Maar er staat hier in vers 5. Wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haars mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen naar de plicht van eens mans broeder. Dat wil zeggen dus dat de weduwe trouwt, als het even kan, trouwt met de overlevende broer van haar man. En dat is dan het leviraatshuwelijk, waarbij de tweede echtgenoot dus moet zorgen voor nageslacht voor de eerste. Dat is de gedachte eigenlijk. Maar in principe is dat lossing. Want lossing heeft te maken met het in stand houden van het erfrecht. En dat wordt zo gedaan. Hier wordt de losser is namelijk gerechtigd en in zekere zin verplicht om nageslacht te verwekken. Namelijk om te zorgen voor de erfenis en voor de erfgenaam. En vandaar dat het leviraatshuwelijk, dat zwagerhuwelijk, deel uitmaakt van de lossing. En dan staat er, het zal geschieden, vers 6, dat de eerstgeborene die zij baren zal staan in de naam zijns broeders. Kunt u dat volgen? Want ik heb geen bord bij de hand, anders zou ik het even tekenen. Hè? Dus de man overlijdt, de vrouw trouwt met de oudste overlevende broer. En de eerstgeborene uit dat huwelijk wordt de erfgenaam van de overledene. Dat is de bedoeling. Hij zal staan in de naam zijns broeders des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden uit Israël. Deze zaak, dat de naam niet uitgedelgd wordt uit Israël, wel, dat is voor de verantwoordelijkheid van de losser. De losser zorgt daarvoor dat de naam in stand blijft, dat er een erfgenaam komt. En als dat niet hoeft, dan zorgt hij in ieder geval dat de erfenis blijft. Dus hij zorgt voor erfenis en erfgenaam. Maar indien deze man zijn broedersvrouw niet bevallen zal te nemen, want hij hoeft het niet te doen. Als hem dat niet aanstaat, zo zal zijn broedersvrouw opgaan naar de poort tot de oudsten. Daar heb je het verhaal. Ze zal gaan tot de poort, tot de oudsten en zeggen, mijns mans broeder weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël. Hij wil mij de plicht van eens mans broeder niet doen. Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen en tot hem spreken. Uiteraard om hem over te halen, om het alsnog te doen, dat is de bedoeling. Confrontatie voor de advocaat is dat, weet u wel. Nou, tot hem spreken, blijft hij dan daarbij staan? Dus verandert hij niet van mening, blijft hij in zijn positie, blijft hij daarbij, hè? Laat hij zich niet ompraten, blijft hij dan daarbij staan en zegt, het bevalt mij niet haar te nemen, zo zal zijn broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden en zijn schoen van zijn voet uittrekken en spuwen in zijn aangezicht. En zal betuigen en zeggen, al zo zal die man gedaan worden die zijn broeders huis niet zal bouwen. En zijn naam zal in Israël genoemd worden, het huis desgene die de schoenen uitgetogen is. Zodat de losser, die weigert te lossen, Dus die zijn lossingsrecht niet wil uitvoeren. Degene die weigert te lossen op deze wijze, die wordt openlijk te schande gemaakt, want dat is de gedachte van het in het gezicht spuren. Dat is smaadheid. En openlijk. In het publiek uiteraard. En die schoen wordt hem uitgedaan. Want de schoen spreekt namelijk over de positie die iemand inneemt. Er stond net, blijft hij dan daarbij staan? Hij heeft de positie ingenomen, daar staat hij dan. Hij blijft erbij, wat moet er dan gebeuren? Dan moet hij zijn schoen uit, dan staat hij toch ergens anders hoor. In ieder geval niet meer in die schoen. Dat is het verhaal, dan krijgt hij een andere positie. Het is namelijk zo, dat... Het is moeilijk om het uit te leggen, maar u zult het bevestigd vinden de gehele Bijbel door, dat de schoen te maken heeft met het staan in de wereld. Heeft te maken met de aardse positie, het aardse staan dus, van de mens. En het uitdoen van de schoen, en het geven van de schoen aan de ander, daarvan zeggen wij, wel iemand anders gaat in zijn schoenen staan, daar komt het allemaal vandaan, hè? Iemand anders gaat in zijn schoenen staan, dat wil zeggen, iemand anders neemt zijn plaats in, jawel, maar het uitdoen van de schoen is gewoon een beeld van de dood. Het is het afleggen namelijk van het lichamelijke staan. Nou, concreter kan ik het niet zeggen. Het is het afleggen dus van het lichaam. Denk maar aan Mozes die voor de Heer verschijnt. En de Heer zegt, ho, niet verder, doe je schoenen van je voeten. De plaats waarop u staat is heilig. Maar de enige manier om tot God te naderen is door te sterven. Door namelijk het lichaam af te leggen. Dat wij naderen tot God komt omdat wij met Christus gestorven zijn. We hebben onze aardse positie opgegeven. We zijn met hem gestorven en begraven. Dat is het wegdoen van het uitdoen van de schoen. Als daarna een ander die schoen aandoet, dan is dat een kwestie van erfrecht. Maar dat wisten we al, want daar gaat het hier steeds over. Dat wil zeggen dat de bezittingen van de een overgaan naar de ander. De een verdwijnt uit de wereld, hij sterft en iemand anders gaat in zijn schoenen staan. Hij is dus opvolger en erfgenaam. Maar puur het uitdoen van de schoen is gewoon een kwestie van dood. Of meer concreter, het opgeven of het afleggen, verplicht of vrijwillig, dat doet er niet toe, het is het afleggen van de aardse rechten, van de aardse positie. En dat brengt ons terug tot de positie van de Heer Jezus zelf. Want dat is nou precies het hele verhaal. De Heer Jezus heeft zich een positie verworven, een speciale, hoge positie verworven, door zijn opstanding uit de dood. Let op waar ik het over heb, hè. Door zijn opstanding uit de dood, hij leeft en toch geeft hij zijn aardse positie op. En dat is het uitdoen van de schoen. Kortom, hij geeft zijn aardse positie op door ten hemel te varen. Vanaf de Olijfberg omhoog. Wel, zijn schoenen zijn misschien meegegaan, maar dat weet ik niet trouwens. Maar het is het afleggen, ja, ik bedoel het heel serieus, hè. Het is het afleggen van de aardse positie. Hij hoefde niet meer te staan. Hij stond niet meer met twee benen op de grond, zal ik maar zeggen. Zo was het toch? Nou, dat is het. Nou, weet ik wel. Je kunt de zaak wel verder terugdraaien en zeggen, ja, maar het uitdoen van de schoen is een beeld van de dood en de dood is immers de kruisiging. Ja, dat kan wel zijn, maar daar gaat het niet over. Ik had het niet over de positie die de Heer Jezus had door zijn geboorte hier op aarde, want die had hij ook. En die positie heeft hij afgelegd door zich te geven in de dood. Dat is waar, maar daar gaat het hier niet om. Want de positie die de Heer Jezus had hier van nature op aarde was de positie van Adam en de positie van David, namelijk rechthebber op de troon. Maar dan rechthebber op de troon zoals alle anderen voor hem. Dat wil zeggen, zo Set, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered en het hele rijtje langs. Vanaf Adam dus, hè. Er waren 74 generaties vanaf Adam tot Christus. Al die 74 waren gelijk. Dat wil zeggen, het waren mensen die hier op aarde leefden met een aardse positie. Wel, de Heer Jezus Christus gaf die op, hij stierf. Ja, dat is niks bijzonders, want al die anderen die hem voorgingen, gaven die positie ook op, ze stierven ook. Dus dat is helemaal niet zo'n bijzondere zaak. Waar ik het namelijk over heb, is niet over dat hij de erfgenaam was op de troon van David, maar dat hij bovendien de Messias was. De laatste en eeuwige erfgenaam. Wel, Salomo was ook de erfgenaam van David. Maar hij stierf. Hij was niet de Messias. Nou, hij was een type ervan, dat waren ze allemaal. Maar hij was de Messias niet. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus. Zolang hij niet eerst gestorven was en opgestaan, was hij niet de Messias. Hij zou het zijn, en met terugwerkende kracht is het heel goed mogelijk om zo over hem te spreken en te zeggen dat de Christus geboren werd in Bethlehem. Dat kan je goed zeggen, dat is heel goed. Maar het wil niet zeggen dat hij daar als de Christus geboren werd, want dat was niet zo. Nee, nee. Al was het alleen maar, er is een heel goede reden voor, hoor. Heel eenvoudig. Al was het alleen maar omdat Jozef daarbij was. En toen de Heer Jezus geboren was, was hij niet de troonpretendent, want dat was Jozef. Dus in die situatie werd hij sowieso niet geboren. Hij moest het later worden. En de aardse rechten van de Heer Jezus kon hij op zijn vroegst claimen nadat Jozef was overleden. En ik denk ook wel dat dat de reden is waarom Jozef zo vroeg is overleden, kennelijk. Want we horen nooit meer wat van hem. Ik geloof dat het de laatste keer is dat we iets van hem horen als de Heer Jezus 12 jaar is. Daar is verwisseling van vaderschap, ben ik geneigd te zeggen. Daar zegt de Heer, weet u niet dat ik moet zijn de dingen mijns vaders? En sindsdien hebben we van Jozef niks meer vernomen. Nee, dat is het. Maar Jozef wordt uitdrukkelijk genoemd de zonen Davids. Jozef, gij zonen Davids, in Matthäus 1 al. Jozef, gij zonen Davids. En erfgenaam van David dus. En zolang Jozef dat was, was de Heer Jezus dat nog niet. En de Heer Jezus werd het door de dood van Jozef. Maar het gaat gewoon om de puur de aardse rest. Dan hebben we het niet over het messiaschap, want ook Jozef was de messias niet. En wat de Heer Jezus van Jozef erfde, was niet het messiaschap. Hij werd de messias, de Christus, doordat hij uit de doden opstond. Ik heb het zo vaak gezegd en mensen schijnen het niet te willen begrijpen soms. Dat zeg ik als waarschuwing, hè. Hij werd de messias door zijn opstanding uit de dood, want door zijn opstanding uit de dood voldeed hij aan de beschrijving van de Messias zoals die gegeven was in het Oude Testament. Eerder niet, en later wel. Door zijn opstanding uit de dood was hij degene die de dood had overwonnen en die dus onvergankelijk leven in zich had. En hij was degene die dan ook inderdaad een onvergankelijke troon van David zou bezetten, zou herstellen. Met een koninkrijk wat nooit zou wankelen. Hij moest dus inderdaad eerst opstaan uit de dood. Dat is het verhaal. En bovendien, Romeinen 1 vers 4 zegt het ronduit. Hè? Die de zoon van David was naar het vlees, maar die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, door de opstanding uit de doden. En er is heel wat aan dat vers gesleuteld om het anders te krijgen, maar het staat er nou eenmaal zo. Hij is krachtig bewezen of bevestigd te zijn de zoon van God door de opstanding uit de doden. En de Messias zou niet slechts de zoon van David zijn, maar bovendien de zoon van God. En daarom is hij de losse. Omdat hij de zoon van God is. Omdat hij namelijk de schepper is. Daarom heeft hij de oudste rechten. Niet Jezus van Nazareth als zodanig, niet onder zijn als mens had hij die rechten. Maar als de zoon van God had hij die rechten. En daar gaat het nu om. Als zoon van God stond hij op uit de dood en had tegelijkertijd de rechten van David en van Adam en van Abraham natuurlijk, die erfgenaam der wereld zou zijn. Maar daar verscheen de Messias. Die verscheen niet in Bethlehem, maar die verscheen bij Jeruzalem door de opstanding uit de dood. Het was buiten de lege plaats, inderdaad, ja. Ja. En we lezen niet eens van de Heer dat hij terug geweest is naar Jeruzalem. We lezen dat hij buiten de lege plaats gekruisigd is. We lezen niet dat hij er ooit weer in terug geweest is. Tenminste, ik heb het nog niet gelezen. Dus het zou nog kunnen, ik hou een slag om de arm, maar ik heb het niet gelezen. En het verhaal is dan ook dat degene aan wie hemel en aarde onderworpen werden, degene aan wie gegeven was alle macht in hemel en op aarde, wel, dat was niet degene die geboren werd in Bethlehem, maar dat was degene die uit de dood opstond. Hij is degene die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat deed hij? Hij trok zijn schoenen uit. Nou ja, overdrachtelijk, maar dat is het. Hij gaf zijn positie op. En hij voert ten hemel en hij verborg zijn aangezicht voor een wereld en voor een volk dat hem niet wenste te accepteren. Wat naar hem niet wenste te luisteren. En daarom is hij doof voor hen, omdat zij doof zijn voor hem. Dat is het verhaal. Zij verborgen hun aangezicht voor hem en hij verborg zijn aangezicht voor hen. Dat is het, dat is de waarheid. En dat is ook wat in Daniël 9 gezegd wordt in vers 25. Daniël 9 vers 25, daar wordt gezegd dat de Messias verscheen. Op de bestemde tijd was daar de Messias, de gezalfde, de Messias, de Mashiach in het Hebreeuws. En dan staat er dat op die bestemde tijd, na die tijd, zou de Messias uitgeroeid worden. En hij zou niet hebben. De Messias zou uitgeroeid worden, afgesneden worden, staat er eigenlijk letterlijk. Hij zou afgesneden worden en hij zou niet hebben. De Messias. Ik weet wel, we zijn gemakshalve geneigd te zeggen dat slaat op zijn kruisiging. Maar dan moet ik het toch op zijn minst bij vertellen dat er staat de Messias zou uitgeroeid worden. De gezalfde des Heren. Degene die opstond uit de doders. Dus hij werd afgesneden en hij had niet. Hij werd eerst de Messias en daarna werd hij afgesneden. Dat is het verhaal wat ik al zo vaak verteld heb. Hij gaf zich over voor de wereld in de dood en stond uit de dood op. Waarna hij zich overgaf, opnieuw, maar toen voor de gelovigen. En hij voert een hemel en hij nam alle gelovigen met zich mee. En wij zijn dus met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Dat is die bekende nieuwtestamentische waarheid. Hij werd wat de wereld en wat de aarde, wat Israël betreft, werd hij afgesneden. En hij gaf zijn aardse positie op. Hij ging en bleef buiten de legerplaats en droeg dasmaatheid. Deze zijn schoen uit. En als de volgende keer iemand zal staan op de olijfberg, want daar hebben we het over, de olijfberg, daarvan voer hij ten hemel. En ik doe net alsof hij zijn schoenen daar achter liet, maar overdrachtelijk was het zo. Maar als ooit weer iemand in die schoenen staat, dan is het Boas, hè. Dan is het inderdaad de Messias, de Heer Jezus zelf, die daar zijn aardse rechten komt claimen, alsnog. Na de tijd waarin hij gescheiden is, waarin hij zich verborgen heeft voor de wereld. En dan wordt er gezegd, hij zal zijn aangezicht niet meer verbergen. Nooit meer. En hij zal zich over Israël ontfermen. Dat doet hij nu niet, maar dan wel. Nou, dat is het verhaal. En inmiddels zitten wij met een lege olijfberg. Je kunt er gaan kijken, maar er is niks te zien. Ja, olijfbomen. Olijfbomen die een beeld zijn van eeuwig leven. Olijfbomen die er toen stonden, die er in wezen nog staan. Dezelfde bomen. Ze gaan niet dood. Wist u dat? Olijfbomen gaan niet dood, hè? Nou, niet vanzelf in ieder geval. Je kunt ze omkappen en er kan ongedierte in komen die hem opvreten. Dat kan allemaal. Maar de olijfboom gaat van zichzelf niet dood. Kent geen ziekten. Is onmogelijk, gaat niet dood. Misschien kom ik er straks nog even op terug, maar laat ik nou eerst maar eens doorgaan. Het gaat er dus om dat de schoen van Ploni Almoni gegeven wordt aan Boas. En dat is een beeld van de Heer die ten hemel vaart en dus inderdaad zijn schoen niet nodig heeft, daar komt het op neer. Maar die zijn losserschap voor het Israël betreft overdraagt aan degene die in de toekomst zal wederkomen. Dat is de gedachtegang. Maar er zat nog wat anders aan vast, want we lazen dat in Deuteronomium 25. Ik ga er nog even naar terug. Daar stond namelijk in vers 9. Zo zal zijn broeders vrouw voor de ogen der oudste tot hem toetreden en zijn schoen van zijn voet uittrekken en spuwen in zijn aangezicht. Want het is een mooi neutraal verhaal wat ik u net vertelde. Over de Heer die van zijn rechten afziet en die zich verbergt voor de wereld, omdat de wereld hem immers niet moet. Weet je wel, dat is nog steeds Johannes 1, vers 10, 11 en 12. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend, hij kwam tot de zijnen hebben hem niet aangenomen. Mooi objectief verteld, dat kan zijn. Maar de waarheid is natuurlijk dat de wereld en de zijnen hem buitengeworpen hebben. Ze hebben hem veracht, ze hebben hem beschouwd als de ontwaardigste onder de mens. Ik denk aan Jesaja 53... Zal ik dat eens lezen, Jesaja 53? Daar staat dat namelijk over die verberging ook. Daar staat, het is een beetje moeilijk om het vlak voor kerstfeest te lezen, maar ik waag me er toch maar aan. Er staat namelijk, In Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en, of namelijk, als een wortel uit een dorre aarde. Een wortel uit een dorre aarde, waar is dat nou een beeld van? Dit reisje wat opschiet en wat voortkomt uit een wortel, als een wortel uit een dorre aarde. Waar is dat een beeld van? Ja, ik hoor het tenminste in één keer goed. Hè? Dat is een beeld van de opstanding. Leven uit de dood. Natuurlijk, met een beetje goede wil, kun je natuurlijk zeggen dat het een beeld is van zijn geboorte uit Maria. Maria die niet bevrucht was en die dus geen leven in zich kon hebben en die toch voortbracht. Maar ik wou dat we langzamerhand eens begrepen dat de geboorte uit Maria in ieder geval ook typologisch staat voor zijn opstanding uit de dood. Want dat een vrouw leven voorbrengt, dat is op zich niet zo. Ja, daar was het een bijzondere situatie, dat weet ik wel. Maar van de buitenkant is er niet zoveel bijzonders aan, bedoel ik maar. Het bijzondere is juist dat hij uit de dood zou opstaan. Dat is bijzonder, ook aan de buitenkant. Als je dat ziet gebeuren, is onvoorstelbaar, maar het gebeurde. Nou, daar gaat het nu om. Als hier staat dat hij als een wortel kwam uit de dorre aarde, is dat een beeld van zijn opstanding. Als er staat, er is een reisje voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Izzy, waar gaat het dan over? Ja, sorry. Twee weken voor kerst is het wat moeilijk, of één week. Het is een beetje moeilijk om dat te vertellen, maar het is een beeld van opstanding. Er is een reisje voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Wanneer was die tronk van Izzy dan afgehouden? Nou, toen de Heer in Bethlehem geboren werd, nog nooit. Want er is een rechtdoorgaande geslachtslijn van Izaï en David enzovoort verder, tot op Jozef van Nazareth, zal ik maar zeggen, en zo naar de Heer Jezus. Die lijn, die was nooit, die stamboom, die was nooit afgehakt. Die was nooit afgehouden. Hij werd pas afgehouden toen de Heer Jezus stierf. Daar hield de lijn op. En toen hij uit de dood opstond, toen kwam er een reisje voort uit de afgehouwen tronk van Izzy. Toen kwam er een scheut uit dorre aarde. Toen kwam een reisje voor zijn aangezicht opstond. Het is een beeld van de opstanding. Nieuw leven uit iets wat geacht wordt verstorven te zijn. Nou, en over die opgewekte Christus, van hem staat, hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Daar was de Messias, daar was de beloofde, hij voldeed aan alle eisen, men moest hem niet. Hij is degene die door de apostelen gepredikt werd, door de discipelen gepredikt werd, ook op de Pinksterdag. Maar men moest hem niet. Deze Jezus die gij gekruist hebt, die werd gepredikt aan Israël. Gebeurde daarvoor niet, gebeurde daarna, na zijn opstanding. Maar men moest hem niet. Hij was veracht, of hij werd veracht, zo kun je het ook lezen. Hij werd veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Inderdaad, dat was zijn geschiedenis. Maar het was de opgewekte die verworpen werd door Israël. En daarom staat er ook. En hij was verbergende, alles wat schuin staat kun je rustig overslaan, en moet je ook overslaan. Hij was verzocht in krankheid en was als verbergende het aangezicht. En het voor hem, dat hoort er ook niet bij. Staat niet schuin, maar dat hoort er niet bij. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergend het aangezicht, en nog een keer, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, enzovoorts. Nou, dat is inderdaad zo. En die verachte situatie, wel, die bestond natuurlijk al bij zijn kruisiging, dat is vanzelfsprekend. Maar het gaat er juist om dat die situatie voortduurde ook na zijn opstanding. En dat hij ook toen verworpen en veracht werd. En dat is waar dan ook op teruggekomen wordt, uiteraard in het Nieuwe Testament. Ik heb vorige keer al de Hebreeënbrief geciteerd, tamelijk uit het hoofd. Hè? De Hebreeënbrief, omdat daarin gesproken wordt over degene die zit aan de rechterhand Gods, de onbekende, weet u nog, die man Melchizedek, maar niettemin de onbekende, zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Wel, dat is deze Ploni Almoni, de zich verbergende Christus. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zich verbergt voor de wereld en gezeten is Juist daarom, aan de rechterhand Gods. En dan is het zo dat de Hebreeënbrief daar 13 hoofdstukken lang over spreekt. En dan besluit met, in vers, laat ik lezen vanaf vers 12. Waar staat in Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Buiten de legerplaats dus ook, en buiten de poort. Dat wil ook zeggen buiten de heerschappij, want dat is ook die poort. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En dus buiten de poort. Inderdaad, primair en letterlijk de poort van Jeruzalem. Ik moet de eerste christen nog zien die dat durft te prediken in Jeruzalem. Wat staat hier? Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Ja, de smaadheid namelijk die Christus nog steeds draagt. Niet die hij toen droeg, hij is nog nooit die lege plaats weer in geweest. Hij is nog steeds buiten de lege plaats, daar staat hij dan ook. Laat ons tot hem uitgaan, hij is nog steeds buiten die lege plaats, hij is nog steeds verworpen. Hij staat nog steeds buiten het kamp, buiten de maatschappij, om het zo te zeggen. En hij draagt daar smaadheid. Hij werd in de tijd in het gezicht gespuugd, bij zijn veroordeling, Matthäus 26 en 27. Maar het is nog steeds zo. Hij draagt nog steeds die smaadheid. Er is nog helemaal geen verandering in gekomen. Hij is weliswaar opgestaan, maar voor zijn relatie tot de wereld is wat dat betreft niet veranderd. Hij is buitengeworpen en hij blijft buitengeworpen. Hij is degene die zich terugtrekt. En die ook niet lost, maar die zich verbergt. En die zijn schoen heeft uitgedaan. Hij draagt nog steeds smaadheid. En daarom staat er zo, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Nou, dat is de situatie zoals die vandaag aan de dag nog steeds bestaat. Een buitengeworpen Christus, die zijn schoen heeft uitgetrokken en die nog steeds in het gezicht gespuugd wordt. Nou, niet letterlijk, dat kan niet, maar overdrachtelijk wel zeker. Die veracht wordt in de wereld, we kunnen dat dagelijks trouwens constateren, en we constateren tegelijkertijd dat hij zich dat laat welgevallen. Dat wil zeggen, hij doet er niks aan. Want wat hij doet is namelijk een volk voor zijn aangezicht reinigen, zijn eigen erfenis veiligstellen, namelijk de gemeente. En daarom wordt van ons gezegd, laten wij tot hem uitgaan. Wij zijn zijn erfenis. Wij zijn diegenen die door hem geheiligd worden. Wij hebben deel aan zijn positie. Buiten de lege plaats wel te verstaan, maar tegelijkertijd een positie aan de rechterhand Gods. Ja, ik ben geneigd om op al die andere versen die hier staan in Hebreeën 13 in te gaan, maar dat kan ik nou niet doen, hè. Maar het is wel erg mooi, want er wordt gesproken over eten van een altaar en gemeenschap hebben met hem, maar het is buiten. En daar gaat het om. En de lossing van Rut, dat vindt plaats niet buiten de lege plaats, maar uiteindelijk binnen de lege plaats. Kortom, het gaat om de lege plaats, het gaat om het land, het gaat om Israël en het gaat dan ook inderdaad om Jeruzalem. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Nou, dan staat er in vers 8, zo zeide deze losser tot Boas, aanvaardt gij het voor u, en hij trok zijn schoen uit. Dat hij in zijn gezicht gespuwd wordt, dat lezen we er niet bij. Ik weet ook niet of het gebeurd is of niet, maar we weten alleen dat het wel zo hoorde. Dat zou die vrouw dan hebben moeten doen, maar de vrouw zelf was hier niet eens bij. Want Boas kwam zelf al namens die vrouw. Die zegt, blijf jij hier enzovoorts. Hè. Maar normaal gesproken was het dus zo dat deze losser die niet lost, in zijn gezicht gespuugd zou worden en dus openlijk te schande gemaakt zou worden. En dat is inderdaad zo, want dat is wat met onze Heer gebeurt. Nou, dan ook nog even, het is eigenaardig, hij trok zijn schoen uit. Als wij niet beter zouden weten, zouden we denken dat de mens op één voet met één schoen loopt. Ja, er staat nooit schoen, er staat schoen, altijd maar één. Het is altijd maar één. Dat is het eigenaardige, want dit verhaal gaat typologisch maar in één opzicht op. Hè. Je kunt niet zeggen dat de Heer compleet van zijn rechten afzag, maar in zeker opzicht zag hij af van zijn rechten. Alleen in verband met de aarde zouden we zeggen, maar je kunt zeggen, er is verschil tussen de verborgen Christus nu, of laat ik het anders zeggen, er is verschil tussen de geest, de heilige geest, zoals wij die kennen, en Christus, de losser van Israël straks in de toekomst. Dat is één verhaal, maar het andere verhaal is dat hij toch dezelfde is. Hij haalt de andere schoen gewoon aan. Dat blijft dus zo, hè. Er zit continuïteit in. Aan de ene kant is hij dezelfde, maar van de andere kant is er sprake van verschil en dus zelfs van verwisseling. Nou, hij trok zijn schoen uit. En dan vers 9, toen zeide Boas tot de oudsten en aan het volk. Gij lieden zijt heden getuigen, want daar gaat het om, het was tot getuigenis, het gebeurt in het openbaar. Gij lieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Want al die dingen die van Elimelech en van Giljon en Machlon geweest waren, die waren uiteraard terechtgekomen bij Naomi. En Boas aanvaardt al deze dingen van de hand van Naomi, staat er. En dan vers 10, waar dan staat, daartoe aanvaard ik mij ook, Rut. Dus wat de eerste losser niet deed. Maar daartoe aanvaard ik mij ook, Rut, de Moabitische. Dus er wordt uitdrukkelijk gezegd wie het is, hè. De Moabitische, er wordt nog eens op haar buitenlandse oorsprong gewezen. Daartoe aanvaard ik mij ook, Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon. Ik heb al eerder gezegd, dit is het enige vers waaruit je kunt concluderen met wie Rut getrouwd was, met Giljon of met Machlon. Nou, het was Machlon dus, hè. De huisvrouw van Machlon, tot vrouw om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. En dat betekent dat de eerstgeborene uit het huwelijk formeel en volgens de wet ook erfgenaam is of zoon is van Machlon. En daarmee van Elimelech. Hij aanvaardt Rut tot vrouw om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort, namelijk zijn plaats of de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. Zo begon zijn toespraak en zo eindigt hij. Gij zijt getuigen. Het is een officieel zaak en er wordt wereldkundig gemaakt. Dit verwekken van een nageslacht voor Israël spreekt uiteraard over de wedergeboorte. Hè. Rut is een type van Israël, het verwekken van nageslacht voor Israël wil dan inderdaad zeggen dat daar nieuw leven uit voortkomt. Daar wijst het op, maar ik kom er zo meteen nog even op terug. En ga dan maar verder. Er staat dan, en al het volk dat in de poort was, mitschades de oudste zeiden, wij zijn getuigen, de Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea. Hey. Maar Rachel en Lea zijn de stammoeders van Israël. De twee vrouwen van Jacob. En dus Rut wordt gemaakt als Rachel en Lea. Maar Rachel en Lea zijn beide een type van Israël zelf, het volk. Omdat ze nou eenmaal ook de stammoeders van het volk zijn. En Rut wordt dit dus nu ook. De Heere maken deze vrouw die in hun huis komt als Rachel en als Lea. Die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Het staat er uitdrukkelijk bij. En daarom, Rut wordt degene die het huis van Israël zal bouwen. Want Rachel en Lea hebben dat gedaan. En die werden ook verwisseld. En ze waren de vrouwen van, samen waren ze de vrouwen van Jacob. En die werd ook verwisseld. Hetzelfde verhaal, hè? Ja. Dus Rut wordt gemaakt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Met andere woorden, Rut zal het huis van Israël bouwen. Al was het alleen maar omdat daar inderdaad David uit geboren wordt uiteindelijk. En nog later de Heer Jezus zelf, de Messias. En hij is degene die het huis zou bouwen. En dan ben ik weer in Hebreeën. Hoe is het toch mogelijk, hè? Kom ik weer in Hebreeën uit. Hebreeën 2. Zal ik het eens opzoeken? Daar staat dat namelijk, hè? Hebreeën 2. Nou, is het 2. Nee, 3 is het inmiddels. Waar de vergelijking gemaakt wordt tussen Mozes en de Heer Jezus. De naam van Mozes betekent dat hij een zoon is. En Christus, de Heer Jezus, is ook inderdaad zoon. Maar van Mozes staat dat hij getrouw geweest is aan degene die hem gesteld heeft enzovoorts. En dan staat er alleen van Christus dat hij niet alleen trouwens aan degene die hem gesteld heeft over het huis, over het huis Israëls, maar hij is zelf degene die het huis ook gebouwd heeft. In vers 6 bijvoorbeeld, of laat ik eerst vers 4 lezen, er staat, want ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft is God. En dan vers 6, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Het gaat erom dat de Heer Jezus degene is die het huis bouwt. Eerst is het huis de gemeente, want daarover gaat het primair hier in de Hebreeënbrief. En daarna is hij de bouwer van het huis Israëls. Wel, hij was dat in het verleden en hij zal dat ook zijn in de toekomst. Als de zonen Davids, geboortig uit Rut, van wie gezegd wordt dat ook zij zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Dan ben ik terug in Rut 4 vers 11. Waar dan verder staat, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam bekend in Bethlehem. Dat Efrata, dat spreekt ook over het dragen, het brengen van vrucht. Het voortbrengen van vrucht. Er zit het woord pri in. Het is hetzelfde als het woord poer uit Esther, waar het vertaald wordt met Lot. Maar het heeft ook die betekenis van het brengt vrucht voort. Efraim. Of Efrata. Handel kloekelijk in Efrata, want er zou nieuw leven geboren worden. Dat is de strekking van de naam Efrata. En verder hebben we het daar met kerstfeest wel weer over. Hè? Eerste kerstdag dus om 3:00. Ja, inderdaad, ja. 1985, want over 5 jaar luisteren ze nog naar dit bandje. En dan komen ze op de verkeerde tijdstip hier. Dus 1985. Ja. Eerste kerstdag om 3:00, ja. Over Efrata. Nou, handel kloekelijk in Efrata. Daar hebben Rachel en Lea het huis gebouwd, maar Rachel stierf daar ook. In Efrata, hè? Ja. En maak uw naam vermaard in Bethlehem. Maak uw naam vermaard in Bethlehem. De enige naam die vermaard wordt is de naam, des Heren, de naam Jehovah, inderdaad, ja. De naam. Hashem, de naam. Maak uw naam vermaard in Bethlehem. Wel, dat werd hij ook, want in Bethlehem zou de Heer Jezus geboren worden. Wel, als we in Lucas 2 lezen over Bethlehem, als de plaats, de stad van David, dan is dat een terugverwijzing. Inderdaad, hier naar de geschiedenis van Elimelech, Naomi, Rut en vervolgens Boaz, die dan in Bethlehem woont en daar trouwt met Rut. En, want daaruit wordt dan uiteindelijk David geboren. Nou, via 2 generaties ertussen. Maar hier vindt het zijn oorsprong in deze geschiedenis. Dus maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres. Achter had kunnen staan, uw huis zij als de Olijfberg. Daar hadden we daar straks over. Want Peres, als je nou goed oplette, Peres komt ook van datzelfde woord voor vrucht. Pri. Of free, want de P wordt wel eens een F. Wij schrijven hem zelfs in het Nederlands bijna gelijk. P of de PH of de P of de F. Want Peres betekent inderdaad dat de vrucht voortgebracht wordt. Maar Peres betekent in deze vorm breuk. En dat is de oude Bijbelse waarheid. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen de Hebreeuwse waarheid. Want vrucht en breken zijn synonieme begrippen. Dat wil zeggen, er komt alleen vrucht als er gebroken wordt. Er moet iets doormidden, er moet iets gescheurd worden, want zo kan het ook vertaald worden. Er moet ergens een bres, peres, er moet ergens een bres, hetzelfde woord hoor, maar nou in het Nederlands. Er moet ergens een bres inkomen, want daaruit wordt vrucht voortgebracht. Dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig, ja. Ja. En niet alleen in 2 verschillende zinnen, maar in een heleboel verschillende betekenissen. Want het is altijd zo, het moet openspringen, het moet wat gescheurd worden voor er vrucht voortgebracht wordt. Uw huis zij als het huis van Peres. Peres betekent de breuk. Wat staat er trouwens allemaal bij? Want er staat bij, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Dus het zaad van Rut zou moeten zijn als dat van Juda en Peres. Maar Peres is degene die de onderbreking bracht. Kent u die geschiedenis? Mag eigenlijk niet hoor. Wij sloegen het op school altijd over. hetgeen voor ons aanleiding was om het extra nadrukkelijk te lezen in Genesis 38. Ja, dat is de geschiedenis, precies hetzelfde verhaal hoor, precies zo'n verhaal, over een leviraats huwelijk wat er niet kwam. Over de zoon, een zoon van, ik weet de namen uit het hoofd niet meer, maar u kunt het zelf opzoeken, is makkelijk hè. Over een van de zonen van Juda, die kinderloos stierf, die getrouwd was met Tamar, maar stierf kinderloos en dus wilde Tamar de volgende zoon van Juda hebben, want het was een kwestie van leviraatshuwelijk, ze zou een erfgenaam moeten hebben. En die volgende zoon kreeg ze ook niet, of maar in ieder geval, er ging van alles mee mis, maar uiteindelijk kwam het erop neer, ze kreeg geen van al die zonen, in ieder geval geen nageslacht. En toen verleidde zij gewoon haar schoonvader, namelijk Juda. En die verwekte wel nageslacht bij haar, wel dat was niet zijn bedoeling, maar het gebeurde wel. He, dus zo gaat dat, hè? Ja, het was niet de ik bedoel het typologisch eigenlijk. Zo gaat dat. Het was niet de bedoeling, maar het gebeurde wel. Wij zitten allemaal niet te wachten op een nieuwe. Nou, wij als gelovigen wel, maar de wereld zit niet te wachten op een nieuwe schepping. Maar het komt wel. Zie. Ja, de wereld zat niet te wachten op de Messias, maar hij kwam wel. Ik bedoel, dat is het verhaal. Er kwam toch nieuw leven, hoewel men het niet wilde. Nou, dat is het. En dat gebeurde daar ook, want Juda verwekte zich nageslacht bij Tamar. Wel, hij was de aangewezen om dat te doen. De broers deden het niet. En dus kwam vervolgens de vader als losser voor Tamar in aanmerking. Haar schoonvader was gewoon haar losser. En hij loste, al deed hij het dan onwetend, zal ik maar zeggen. Ook in het verborgene dus, want daar komt het op neer. Maar ik ga het niet helemaal uitleggen. Maar in ieder geval, toen werd daar geboren. Toen stak Zera zijn hand uit. Die werd teruggetrokken. En toen werd Peres geboren. Daar dankt hij zijn naam aan. Want op u is de bres. Op u is de breuken. Wordt dan gezegd. Hoe zijt gij doorgebroken? En daarna wordt alsnog Zera geboren. Het is interessant voor de dokter. Maar wij weten er iets veel beters mee aan te vangen. Want het is typologie. De uitgestrekte hand van Zera spreekt over het koningschap van Christus hier in deze wereld. De hand werd uitgestrekt. Zera betekent ook inderdaad, heeft iets te maken met koningschap. Ik ga het nou niet allemaal vertalen. Maar het heeft te maken met de kroon. Maar de hand werd teruggetrokken. De genade werd teruggetrokken. De hand werd teruggetrokken. En in plaats daarvan kwam er een onderbreking in de komst van de Messias. En dat was dan Peres. En Peres komt dan dus overeen met Ploni Almoni, de onbekende losser. Ja, dat is het. Dat is de onderbreking van het verhaal. Peres. En na die breuk kwam alsnog Zera, dus kwam alsnog het geopenbaarde koninkrijk. Maar het is opmerkelijk dat juist hier verwezen wordt naar die geschiedenis. Uw huis zij, vers 12, uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Maar het was een hele rare geschiedenis hoor. Maar inderdaad, dat is het. Het gaat om een breuk, een onderbreking die er zou zijn. Want die was er in de geboorte van Peres en Zera. Maar die breuk zou er ook zijn in de komst van de Messias. En de onderbreking zou er ook zijn, dus in de komst van de lossing. En dat is wat we net besproken hebben in ditzelfde hoofdstuk. De eerste losser doet het niet. En daarna komt Boas, daarna verschijnt alsnog Boas en doet het wel. En dat is de hele geschiedenis. En dan gaan we verder naar vers 13. Om nog even over vers 12, over het Peres. Dat breken en vrucht dragen, dat is zelfs zo synoniem dat de vertalers het niet aan elkaar kunnen houden. Het is namelijk in vele gevallen hetzelfde. Tot Abraham wordt bijvoorbeeld gezegd, gij zult uitbreken. En dan wordt het als werkwoord opgevat en dan wordt het vertaald met gij zult uitbreken. Wat dat betekent het? Men had ook kunnen vertalen met gij zult vrucht dragen. Dat was ook goed vertaald geweest, maar in beide gevallen valt de helft van de betekenis weg. En dus heeft men het in de Statenvertaling vertaald met gij zult uitbreken in menigte. Zo van er zal veel vrucht voortgebracht worden, is dan de algemene gedachte. Maar men komt aan die vertaling omdat het woord niet in één betekenis te vangen is. Het heeft beide begrippen in zich, namelijk er wordt gebroken, maar juist daardoor brengt het vrucht voort. En in ieder geval is dat zelfs op ons van toepassing. Want juist door de breuk in de heilshistorie, juist door de onderbreking in de verschijning van de Messias, zijn wij vruchten, eerste vruchten zelfs van de oogst. Dat is het verhaal. En straks krijg je het doorbreken van de Olijfberg bij de wederkomst van Christus, bij de verschijning van Boas, om zo te zeggen. En wat gebeurt er dan? Wel, dwars door de breuk heen wordt Israël geboren. Of wedergeboren. Maar in ieder geval, er komt nieuw leven tot stand. Israël vlucht uit Jeruzalem dwars door de Olijfberg. En uit de breuk komt dus het nieuwe leven voor. Dat is het. En dat gebeurt nog verschillende malen natuurlijk. Maar goed, in de natuur komt het helemaal overal voor. Hè? Maar goed, dat had ik al eigenlijk gezegd. Dus daar ga ik nog maar niet verder op in. Er zijn zelfs planten die als ze vrucht voorbrengen letterlijk openspringen. Met een grote klap. Bam, en dan vliegt het zaad eruit. Ja. Nou, dat is dit beeld. Dat is allemaal precies hetzelfde. Nou, uw huis zij als een huis van Peres die Tamar aan Juda baarde. Van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. En deze jonge vrouw is dan uiteraard weer Rut. En dan gaat het verhaal verder met vers 13. Waar dan staat, alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouwe. Het eigenaardige vind ik dan, ik geloof dat ik dat vorige keer verteld heb, misschien ook wel niet. Maar in de vertaling van professor Obbink, want ooit is er een keer een bijbelvertaling verschenen, Obbink Brouwer. En Obbink was dan de vertaler van het Oude Testament. En in de vertaling van Obbink is een heel stuk weggelaten, dat sloeg hij gewoon over. Want hij vond het niet geschikt om het aan tafel voor te lezen en dan sloeg hij het over. En Genesis 38, ik gok uit het hoofd, maar Genesis 38 staat er vast niet in zijn vertaling. Maar hier in deze geschiedenis van Rut heb je precies hetzelfde. Daar gaat het verhaal namelijk tot het eind van hoofdstuk 2. Namelijk, waar staat, alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om te lezen, totdat de gerstoogst en tarweoogst voleindigd waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder, en hij gaat dan verder bij vers 13 van hoofdstuk 4, alzo nam Boas Rut, en ze werd hem ter vrouwe, enzovoorts. En het alzo blijft dan een raadsel, want hoe dan? Dat weten we dan dus niet, dat slaat hij over, want hij vindt het ongepast. Het is ethisch niet verantwoord natuurlijk, maar ja. Dat heb je als je ethicus bent, hè? Dan moet je dingen weglaten uit de Bijbel. Maar het aardige daarvan is, vind ik, dat de man dus daarmee geïllustreerd heeft dat er inderdaad een onderbreking zit in het verhaal. Dat er een soort omweg in zit. Hij slaat het dan maar gewoon over. Zie? Die gedachte gaat er maar nou om. En dat komt namelijk veel vaker voor in de Bijbel dan een stuk als het ware overgeslagen wordt of overgeslagen kan worden. Men kan het eruit laten, men mist niks. En laat ik u dan nog eens een goede tip geven. Wij lazen op school Genesis 38 niet, want dat was niet gepast. Maar als je het niet leest, mis je het ook niet. Je mist het pas als je hier in Rut 4 aankomt. En dan lees je over Peres die Tamar aan Juda baarde. En dan denk je, wie is dat nu weer? Want je had Genesis 38 niet gelezen, dat wist je dus niet. Maar je kunt het rustig overslaan in Genesis, want Genesis 37 en Genesis 39 spreken gewoon over de geschiedenis van Jozef. En midden daartussendoor lezen we ineens het verhaal van Juda en Tamar en de geboorte van Peres en Zera. Zodat maar weer ook op andere manier blijkt dat het gaat om een onderbreking. Het hele hoofdstuk, daar is de onderbreking van de geschiedenis van Jozef. En het hoofdstuk zelf geeft zelf de geschiedenis van de onderbreking, namelijk in de komst van het zaad van Juda. En wel op meer dan één manier nog. Dus op alle mogelijke manieren vind je dezelfde waarheid daar terug, dat een onderbreking zit in de komst van de erfgenaam van Juda, kortom de erfgenaam van de troon en dus feitelijk de Messias. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen, anders kom ik niet eens klaar vanavond met dit onderwerp. Dus ik ga naar vers 13. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouwe. Het zou wel toeval zijn dat het vers 13 is, maar het klopt precies, hè? Want bij 13 komt altijd de eenheid tot stand en hier dus ook. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouwe en hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Ja, niet Boas gaf haar dat zij zwanger werd. In de Bijbel is het altijd de Heer die geeft dat iemand zwanger wordt. Ja, dat is in de Bijbel zo. Dat is ook niet zo gek, omdat de natuurlijke mens inderdaad helemaal niet de macht heeft over het leven. Hij kan geen leven voortbrengen. Maar niet echt. En daarom, een zwangerschap is altijd van de Heer. Het is de Heer die dat geeft. Soms, ik overdrijf misschien wat, maar soms zou je de neiging krijgen om te denken dat alle vrouwen in de Bijbel onvruchtbaar waren. Het was altijd een wonder van de Heer als er toch iemand geboren werd. En dat is het ook, eigenlijk omdat de vrouw de uitbeelding is van deze oude schepping. En die kan geen leven voorbrengen. Het is altijd een wonder als het toch gebeurt. En als uit deze oude schepping een nieuwe schepping tot stand komt, is het een wonder van God. Nou goed. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd, maar u weet dat het verschil tussen Boas en de Heere nou niet bepaald zo erg groot is, hè? De Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot de verkwikker der ziel. En dat woord verkwikker, dat wil inderdaad zeggen dat hij leven geeft, hoor. Dat valt in onze vertalingen, in ons Nederlands, een beetje weg. Maar de betekenis van het woord is inderdaad dat er leven gegeven wordt. Het Nieuwe Testament spreekt over dat er tijden der verkwikking, soms ook vertaald bij tijden der verkoeling, zouden komen van het aangezicht des Heren, maar het is gewoon tijden van nieuw leven. Quickening, zeggen de Engelsen. En dat betekent inderdaad dat er leven gemaakt wordt, quickening. Die zal u zijn tot de verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. Want het nageslacht wat hier gewekt wordt, is het nageslacht van Naomi. Want dat is lossing. Wat geboren zou worden, zou immers de erfgenaam moeten zijn van Elimelech. En dus de erfgenaam van zijn weduwe, van Naomi. Daarom staat er ook, toen zeiden de vrouwen, niet tot Rut, maar de vrouwen zeiden tot Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven. Maar het eigenaardig is, dat was pas gezegd wordt, bij de geboorte van Obed, 9 maanden later, minstens. Ja, ik kan niet zo snel rekenen, maar het was minstens 9 maanden later. En pas dan zegt men, de Heer heeft een losse gegeven. Ja, want als er geen nageslacht komt, dan is het nog moeilijker over die lossing, hè? Want heeft de lossing niet werkelijk plaats gehad, want er moet er alsnog een losser gezocht worden. Ze weten het heel goed. Dus de lossing is pas compleet bij de geboorte van Obed. En dan wordt er gezegd, geloof zij de Heere die niet nagelaten heeft een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël, want dat dit iets te maken heeft met Israël. En met heel Israël, met al den volken, wel, dat is hier al bekend, dat stamt niet van Lucas 2. Weet u wel? Die blijdschap, die al den volken, die het hele volk geweest zijn, die was voor heel Israël, dat staat hier ook al. Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard, het wordt herhaald, hè? Zijn naam worden vermaard. Dus die naam, we kennen geen andere, er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten gelost worden. Dat is een variant, maar... zijn naam wordt vermaard in Israël. Die zal u zijn tot verkwikker der ziel, enzovoorts. En deze is beter, staat er, dan 7 zonen. Want 7, dat is altijd zover als de wereld telt. Maar dit is de 8e. Heb u dat? Dat is niet een kwestie van tellen nu, hè? Dit is degene voor beide, hij is meer dan 7, hij is beter dan 7. Hij ligt voorbij de 7 en dus is hij de 8e. De hoogste zoon was David eigenlijk. Aha. Zie, dat is het dus, hè. Want ik lees gewoon maar even verder. Naomi nam dat kind en zette het op een schoot en werd zijn voedster, want het was het kind van Naomi dus, ook volgens de wet. En dan, en de naburinnen, de buurvrouwen dus, de naburinnen gaven hem een naam zeggende, aan Naomi is een zoon geboren en ze noemden zijn naam Obed. En Obed betekent een knecht, een dienaar, een knecht. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. En dan volgt officiële geslachtsregister, dat gaat terug tot, heel eigenaardig, vers 18, tot Peres. Nou, als je nou een geslachtsregister schrijft, dan laat je het beginnen bij Adam of bij Abraham. Nou, Isaac, Jacob, desnoods Juda, de stam van Juda, want de scepter zal van Juda niet wijken tot het Zielo komt. Dus laat je hem desnoods uiterlijk bij Juda beginnen, maar gebeurt niet. Er begint één later, bij Peres. Nou, dat is nou net het hele punt. We worden dus aan het eind van deze geschiedenis alsnog verwezen naar Genesis 38, de geschiedenis van de geboorte van Peres. Dat was net zo'n verhaal. Het uitblijven van de komst van de laster, en als hij komt blijkt het een onderbreker te zijn. Peres. Zelfs de Grieken kennen hem trouwens. Deze Peres, hè. Maar dan heet hij Perseus, maar dat geeft niet hoor. In de mythologie, hè, Perseus, de doorbreker, Peres. Peres is een van de titels dus eigenlijk van de Heer Jezus. Alleen als het voor de Heer Jezus gebruikt wordt, wordt het vertaald. De doorbreker zal voor een aangezicht heen gaan. Peres zal voor een aangezicht heen gaan. Perseus zal voor een aangezicht heen gaan. Degene die doorbreekt en dus vrucht voorbrengt. Want de doorbreker zal alsnog Israël leiden. En hij zal hem leiden uiteindelijk naar Jeruzalem. Want hij komt van buiten Jeruzalem en zal hem naar Jeruzalem brengen. Maar dat was Micha 2. Zoek je dat maar eens op, hè? In uw eigen tijd. Hè? Dus het verhaal eindigt dan met dit zijn de geboorten van Peres. Dus feitelijke geslachtsregister. Namelijk Peres gewoon Hezron en Hezron gewoon Ram. Of Aram wordt hij ook genoemd soms. Maar de Alef, zowel als de Ayin, die willen nog wel eens wegvallen. Dus Hezron gewoon Ram en Ram gewoon Aminadab en Aminadab gewoon Hezron en Hezron gewoon Salma. Die dan in tweede instantie Salmon genoemd wordt, want de exacte spelling van de naam die is alleen bij ons van belang voor de burgerlijke stand, maar verder ook niet. En dus wordt het Salmon en Salmon gewoon Boas, die in Matthäus 1 weer Boas genoemd wordt, maar het maakt niks uit. Boas en Boas gewoon Obed en Obed gewoon Isaïe. Jesse, dus Isaïe en Isaïe gewoon David. En dat is het eind van het verhaal. Want David, die brengt de kortsluiting. David brengt namelijk de verbintenis met een andere David. Namelijk de Heere Jezus. Want die wordt in de profetieën gewoon ook David genoemd. En van David kun je gewoon springen naar de zonen Davids. Mijn knecht David zal koning over hem wezen, staat er dan in Jeremia of zo ergens. Ezechiël. Mijn knecht David. Dat is leuk, hè? Mijn knecht David. Obed David. Dan wordt David genoemd en zijn grootvader. Obed David. Mijn knecht David zal koning over Israël wezen. En het wordt gezegd lang nadat David is overleden. Maar de naam David wordt gewoon gegeven aan de Heer Jezus. Trouwens, als er staat, deze is mijn geliefde zoon. Dan kun je net zo goed zeggen, deze is, mijn, is David. Mijn zoon. Want David betekent immers de geliefde. Daoud, David. De geliefde. Dus de zoon is de geliefde. De zoon is David. En zo komen we dan vanzelf weer terecht. Dus aan het einde van deze geschiedenis. Bij de Heer Jezus Christus. Ik moet nog even terug. Want als ik de geschiedenis typologisch doortrek. Dan is het dus zo dat we in vers 13 krijgen dat uiteindelijk het huwelijk tussen Boas en Rut tot stand komt. En Boas is dan een type van Christus en Rut is een type van Israël. En daar wordt inderdaad een huwelijk tussen gesloten. En dat is heel bekend, want dat is de zogenaamde bruiloft des lams. Waarbij het lam de bruid is, dat is Christus uiteraard. Het lam dat staat als geslacht, weet je nog, uit Openbaring is dat. Openbaring 5 hebben we het lam staande als geslacht. En in Openbaring 19, denk ik, ja, hebben we de bruiloft des lams. Van dit lam wat eens geslacht was, maar nu staat. En die dan volgens Openbaring 5 tegelijkertijd is de leeuw uit de stam van Juda. En dan hebben we het hele verhaal. Juda, Peres en het hele rij door komen terecht bij het lam wat geslacht was, maar nu staat. En bovendien een huwelijk sluit. En het huwelijk tussen Boas en Rut is natuurlijk profetisch een afschaduwing van het huwelijk tussen Israël en de Heer, inderdaad, Israël en Christus. En dat huwelijk is, dat huwelijkssluiting moet ik zeggen, die bruiloft, is in feite niks anders dan de 1000 jaren. Wel, als je dat niet zo ziet zitten hebben, kan ik dat in 2 minuten, hoeveel heb ik? 1 minuut, twee dan, vooruit. Kan ik het ook niet uitleggen? Dat hoef ik ook niet, maar ik wil er toch wel even naar verwijzen, want bij een andere gelegenheid leg ik het weer wel uit. Dat is Openbaring 19, waar dat staat. Er staat namelijk in Openbaring 19, vers 6. Dat de Heere, de Almachtige God, het koningschap heeft aanvaard. Het is wat ongelukkig vertaald, want er staat, hij heeft als koning geheerst. Maar heersen is het woord voor het aanvaarden van de heerschappij. Nieuwe vertaling heeft het dan ook veranderd. Er staat: de Heere, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. Waarmee je maar weer ziet dat de Heere inderdaad de Almachtige God is. Het gaat om Jezus van Nazareth, hoor. Hij is de Heere Jezus, maar hij is de Almachtige God. Hij heeft het koningschap aanvaard. En dan staat er meteen als consequentie daarvan het volgende vers: laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Nou, dat is het. Daar vindt de bruiloft plaats. Namelijk als de Heer Jezus het koningschap aanvaard heeft. En dat betekent dat de 1000 jaren, want daarover gaat het hier, dat bij de aanvang van de 1000 jaren sprake is van de aanvang van de bruiloft. Daar komt de eenheid tot stand. En dan vervolgens is het zo dat daaruit wat geboren wordt, uit de bruiloft, uit het huwelijkssluiting zal ik maar zeggen. En daar wordt wat uit geboren. Ik moet goed begrijpen trouwens, misschien moet ik dat allemaal uitleggen, ja. De bruiloft duurt 7 dagen. En dit gaat over de 7e bedeling. En het kan best dus dat tijdens de bruiloft inderdaad al nageslacht verwekt wordt, dus heel goed mogelijk. Maar wat er daarna geboren wordt, is dan een beeld van de nieuwe schepping. Een nieuwe schepping, waarvan Christus immers de eersteling is. Als de lijn consequent doortrekken en zeggen: Boaz is Christus en Rut is Israël, dan is de bruiloft inderdaad de 1000 jaren. Wat eruit geboren wordt, is uiteindelijk de nieuwe schepping. En al wat er eerder uitgeboren wordt, wel, dat is een vooruitgrijpen op dat wat dan komt, hè. Ik hoop dat u dat vast kunt houden. Wat als laatste uiteindelijk geboren wordt, is die nieuwe schepping. En die wordt geboren uit de vereniging tussen Christus en Israël. Of zoveel Christus en de wereld. Ik kan het nou niet uitgebreider behandelen, want dan moet ik Openbaring bespreken. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar uit dat huwelijk komt inderdaad deze nieuwe schepping tot stand. Nou, dat is het. Ik moet één ding aanhalen, namelijk ook nog Matthäus 1. Want vanuit het laatste hoofdstuk van Rut komen we in Matthäus 1 terecht. Matthäus 1, eigenlijk vers 1, waar staat: het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan komt dat boek des geslachts, namelijk Abraham, gewoon Isaac enzovoorts. En dan kom je terecht bij Juda en zijn broeders. En dan vers 3. En Juda gewoon Fares, en dat is hetzelfde als Peres. Want ik heb al gezegd, de F en de P is gewoon dezelfde letter in het Hebreeuws. Vandaar Efrata, daar zit ook Peres in, Pri, PR of FR. Dus Juda gewoon Fares, namelijk Peres, en Zara, maar in het Hebreeuws was het Zera, maar de klinkers, dat betekent helemaal niks, hè. Dus Fares en Zara is Peres en Zera uit Genesis 38, bij Tamar. En Peres of Fares gewoon Esron, en Esron gewoon Aram. En dat zijn deze namen kun je gewoon leggen naast de laatste verzen uit Rut. Het kost af en toe wat moeite om ze nog te herkennen, omdat soms medeklinkers veranderd worden via de vertalingen. En klinkers worden in ieder geval veranderd. Maar we vinden hetzelfde rijtje. En we zien daar dat inderdaad Peres, die uit zo'n rare situatie geboren werd, is opgenomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En sterker nog, wordt opgenomen in het register van kroonpretendenten, want dat is dit register. En via die lijst komen we inderdaad bij vers 5. Salmon gewoon Boaz, heet hij hier, Boaz, bij Rahab. Daar hebben we het al over gehad, Rahab de hoer. Is ook een eigenaardige zaak, maar ook zij wordt genoemd in dit register. En dan Boaz gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jessai. En Jessai gewoon David de koning. En dat is het, dat is de rij dan. Waarbij ik nog even op de laatste namen inga. Namelijk Boaz, dat weten we, dat is die man geweldig van vermogen. Daarna krijgen we Obed. Als dan hieruit nageslacht verwekt wordt, heet het eerst Obed. Dat is namelijk een knecht. Daarna is de volgende Isaï, ook wel vertaald met Jesse, waarvan de betekenis niet helemaal duidelijk is, maar in ieder geval heeft het te maken met leven. Spreekt over leven. Obed gewoon Isi of Jesse. spreekt over leven. En dan is hij gewoon David. Dat is dan de geliefde. En zelfs in deze drie namen vinden we de geschiedenis van de Heer Jezus. Eerst als Obed, namelijk de knecht. De knecht des Heren. Zal ik het nog eens vertalen, de knecht des Heren? Obadja. Obed, Jehovah. Obadja.